Welkom bij de podcast van Volger naar Leider. Wil jij ook de leider worden van jouw leven? Maar vind je het lastig? Dan ben je hier precies op de juiste plek. Mijn naam is Armine en ik heb weer een waardevolle aflevering voor je gemaakt. Veel plezier!
Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcastaflevering van de podcast van Volgen naar Leider. Hey, ben ik weer. Nou, even een tijdje weer stilgezeten. Ik heb de laatste tijd een beetje haat-liefde relatie met social media, podcast. Überhaupt, al het posten en berichten maken kost me meer tijd. Nou, tijd, energie ook wel. Terwijl ik vroeger... En dan heb ik het over een paar maanden geleden. Zomaar een post of een, misschien wel een podcast zomaar uit mijn mouw kon schudden. Kost me nu allemaal veel meer tijd en energie. En ik moet er langer over nadenken. Het lijkt alsof ik nu iets meer ook twijfel of het allemaal wel goed genoeg is. Je kent het vast wel. En ik merkte dat het allemaal een soort van een fase is. In ene fase ben je, heb je wat meer zelfvertrouwen en let je niet meer zo op wat een ander ervan vindt. En in een andere fase, dan twijfel je wat meer. Nou, het lijkt alsof ik nu in die twijfelfase zit. Alhoewel, valt wel mee qua onzekerheid, maar het lijkt alsof ik het allemaal wat zwaarder vind. En alsof het allemaal mij wat meer moeite kost. Nou, al met al blijft het een beetje liggen. En later denk ik van, is het nou alles of niets mentaliteit wat ik nu heb? Want dat, herkenbaar misschien ook wel, dat als jij te perfectionistisch bent met bepaalde dingen en dat je het dan uitstelt, uiteindelijk afstelt en niet doet en pas later... daar weer bewust mee bezig bent en terugkijkt en denkt van... nou, als ik maar op een lage pitje in plaats van 5 bijvoorbeeld 1 ding had gedaan... dan was dat ene ook wel 1 en dan ben je toch wel bezig dan als je het helemaal niet doet. En later het weer op wil pakken en die drempel zo hoog is. Nou, je snapt me vast wel wat ik bedoel, maar... Ik ben een beetje hardop aan het nadenken met jou, maar ook analyseren wat er bij mij gaande is. Qua energie is het wat minder helaas op dit moment. Je kent me vast, je hebt me vast wel anders gezien en gehoord. Maar goed, dit allemaal, waarom deel ik dit? Denk je nu van, nou, leuk te horen, maar wat is nou de bedoeling van deze aflevering en waarom deel je dit allemaal? Nou, ik deel niet zomaar wat. Al deze ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat ik opnieuw weer lessen heb uitgehaald, wat wellicht ook voor jou interessant zouden kunnen zijn. Nou, welke lessen zijn dat en wat heb ik nou precies gedaan afgelopen tijden? Welke lessen heb ik eruit gehaald? Wat ben ik daarmee van plan? En überhaupt, hè, ter inspiratie ook voor jou, wat kon jij hieruit leren? Nou, misschien als je me volgt op socials, heb je vast wel meegekregen dat ik een week geleden een verblijf had geboekt bij een klooster. Ja, een klooster inderdaad. Nee, dit had ik zelf ook niet verwacht en gedacht, maar ik had wat meer rust nodig. Tijd voor mezelf, terugtrekken, nadenken, even geen kinderen om me heen, ondanks dat ze groot zijn, toch nog mijn beschikbaarheid vragen 24/7. Even geen gezeur en gezeik, even klanten parkeren, noem het maar op. Dus ik had gewoon wat meer behoefte om tijd voor mezelf in te plannen. Nou, laat ik even zeggen waar het mee begon. Een paar weken geleden had ik een krachttraining gedaan. Ik sport 3-4 keer per week. En op een zaterdag ochtend heb ik altijd heat training, high intensief. Nou, training, dat. En ik kwam naar huis na die training en het voelde alsof ik een helikopter in mijn hoofd had. Een helikopter in mijn hoofd, het draaide maar en ik kon echt niet goed tegen prikkels. Nou, ik ging het relateren aan een zware training, maar volgens mij was er meer aan de hand dan alleen die training zelf. En die training was misschien wel de laatste trigger. Maar wat er gebeurde is, als er auto's langs reden, dan kwam het als het ware vergroot in mijn hoofd binnen, het geluid. Of als kinderen thuis liepen, dan het geluid van hun stappen, dat kwam echt zo hard binnen, alsof ik geen filters had. En toen dacht ik, dit is niet goed. Er is hier iets aan de hand waar ik niet happy mee ben. En op een of andere manier, ik kom heel goed uit mijn woorden, op een of andere manier was dat het moment, als de noodzaak niet groot is, doe je het niet. En ja hoor, op dat moment was dus voor mij ook wel zorgelijk dat ik dacht, hé, maar wacht even, hier ben ik niet blij om. Wat nou als dit blijft? Want hier zit ik echt niet op te wachten en ik heb hier geen fijn gevoel bij. En dat triggerde mij om dat verblijf te gaan boeken voor mij. Nou, zo is het ontstaan. Ik ging op zoek naar kloosterverblijven. Nou, er kwam een hele rijtje voorbij. Maar bij Deventer in de buurt had ik eentje gevonden waarvan ik dacht, nou, dit past wel. Van vrijdag tot zondag was ik daar. En ik moet zeggen, het was wel een dingetje. Om thuis, ik geloof dat ik maar tot nu toe maar één of twee keer één nachtje vanwege trainingen, cursussen buiten huis heb geslapen, maar voor de rest niet. Dus het was voor mijn gezin ook heel spannend van, oké, hoe gaan we het draaiende houden thuis? En hoe is dat voor ons, maar ook voor jou? Mijn dochter was ook al, die vond het ook al spannend van, oké, je bent er niet, hoe gaan we het allemaal doen? Maar tegelijkertijd had ik heel veel vertrouwen. Vertrouwen dat het mij zou lukken. Vertrouwen dat het hun zou lukken om alleen het huis te draaien. Want uiteindelijk, ja, wat kan er nou misgaan? Ik zeg altijd, dan eet je maar tosti als je geen avondeten kan maken. En je hebt het huis, je bed, weet ik het, boodschappen, je activiteiten. Sport op een zaterdag en dat zit eigenlijk. En een zondagmiddag was ik alweer terug. Maar goed, ik pakte mijn rugzak op vrijdagochtend en de trein en de bus en dan was ik er. En het spannendste vond ik dat het was een stilte retraite. Het spannendste vond ik dat ik mijn telefoon niet kon gebruiken. En ergens vond ik dat ook wel fijn. Het was spannend omdat ik met thuisfront geen contact had. Maar dat was eigenlijk ook wel juist de bedoeling waarom ik wegging. Even helemaal niks. Even alles op afstand. Even geen prikkels van de telefoon. Even geen berichten. Even nergens op reageren. Telefoon weg. Focus op mezelf. Mijn eigen tijd indelen. Eten, slapen. Wandelen. Weet ik het allemaal. Wat er nog meer te beleven was. Dat vooral. En ja, me-time, echt wel op een level, op een niveau wat ik nog nooit eerder ervoer. En nu denk je misschien, nou leuk en aardig en je brengt me op een idee en misschien moet ik dat ook doen. Zou ik ze zeker aanraden. Maar wat ik vandaag met jou wil delen, ik heb natuurlijk heel veel zitten nadenken en schrijven en gevoeld. En ik heb uiteindelijk 7 lessen uitgehaald wat ik meeneem uit mijn kloosterverblijf. En ik denk dat dat voor jou interessant is om mee te krijgen wat dat is voor mij geweest. En Ik neem een paar daarvan, ben ik daar serieus mee bezig. Maar de lessen die hebben mij bewust laten worden over het leven, over de dagelijkse dingen waar we mee bezig zijn, op lange termijn, op korte termijn. En ja, dat is natuurlijk een mooie ervaring geweest om deze lessen uit te halen. Vandaar dat ik het ook belangrijk vind om met jou te delen. Hey, welke lessen zijn dat? Nou, wat nummer 1. Wat interessant was, op 4 momenten op een dag gingen we bidden. Dat was om 8:00 morgens, ochtendgebed, 12:00 middags, middaggebed, om 6:00 s'avonds, avondgebed, en om 9:30 s'avonds was nachtgebed. Nou, de klok gingen luiden 10 minuten van tevoren. En we liepen naar kloosterkerk. Heel stilletjes, echt zo mooi was dat. Iedereen liep daar naartoe. We waren met een stuk of 30, geloof ik, iedere keer. Nou, het was ook wel een hele mooie plek. En een kerk. En het was ook nog een gemeenschap die daar woonde. Misschien is dat ook leuk om te delen. Er wonen iets van 20 mensen in die klooster. Nieuw Sion heet dat. Als ik me niet vergis. 20 volwassenen, 10 kinderen. Nou, ze hebben eigen brouwerij. Ze hebben eigen moestuin. En het is echt heel mooi om te zien dat ze samen het draaiende houden. En het zijn geen families van elkaar. Het zijn allemaal losse families die daar wonen. Die ervoor zorgen dat het verblijf gefaciliteerd wordt met eten en drinken. Verblijf. Gebedsmomenten. Het is echt een hele mooie concept. Vrijwilligers. Die mensen moeten die daar verblijven of die daar wonen, die moeten ook minstens 1 keer per week vrijwilligerswerk doen. Bijvoorbeeld achter de bar. Want er was gelegenheid om te eten. De hele dag door. Dus ochtend, middag, avondeten. Dus ja, al die dingen. Dat vraagt natuurlijk om organisatie. En de bewoners deden dat. Vrijwilligers deden dat. Dus het was een heel mooi concept. Dus dat even hoe het daar aan toe gaat. Maar even terug naar die gebedsmomenten. 4 keer op een dag. We liepen allemaal heel stilletjes naar dat kerkje toe. Was wel een grote kerk. Het was koud in de kerk. Echt heel koud. Dus je pakt een boekje waarin je kon volgen het gebed en het gezang en alles. Iedereen pakte ook nog een dik dekentje, want het was echt wel koud gewoon. Die wikkel je om je heen en dan ga je zitten. Iedereen, op het moment dat je dus niks hoeft te zeggen, dus geen gezang, geen gebed, is super stil. En dat was het mooiste ook van het gebedmoment zelf, dat het muisstil was. Terwijl we met iets van 30 iedere keer in de kerk zaten. En het mooie was dat je bij elk gebedmoment, we werden dus begeleid, maar er was ook 7 minuten inkeermoment. En inkeer betekent zelf in stilte, in jezelf, focus op jezelf, mediteren, visualiseren, bidden, wat dat ook is. En bij elke keer, die 7 minuten, die waren het meest mooie momenten van dat per keer gebed. Om echt wel volledig te focussen op jezelf. En die gaven mij hele mooie inzichten. Eén keer in gesprek met God. Ik weet niet of je gelovig bent als je luistert. Het hoeft natuurlijk helemaal niet dat je gelovig bent. Maar zo'n moment pakken om volledig te focussen op jezelf. Even niks om je heen, maar even je ruimte nemen. Focussen op jezelf. Dat was zo mooi. En toen dacht ik, nadat ik dat een paar dagen ervoer, dacht ik, hé, maar hoe mooi om dit dus mee te nemen naar mijn dagelijks leven. Je hoeft natuurlijk niet per se naar een klooster te gaan, naar een kerk, naar zo'n plek om die 7 minuten te nemen. Maar hoe mooi zou het zijn als je bijvoorbeeld 3 keer per dag, 7 minuten iedere keer, die tijd voor jezelf zou nemen om volledig te focussen op jezelf. Inkeermoment, mediteren, stil zijn, nadenken, voelen, wat het ook is. Dus dat is één van de lessen die ik meeneem, 7 minuten regel. 3 keer per dag, 7 minuten tijd nemen om te voelen. En toe te laten wat er allemaal is. Dat is een van de lessen. Nummer 2. Ik heb geschreven, in deze drukke maatschappij is het cruciaal om de rust te bewaken. Maar die rust komt niet vanzelf, die moeten wij zelf creëren. Dat ontstaat niet vanzelf. En daarmee bedoel ik, als jij niet bewust de tijd neemt om bijvoorbeeld die me-time, om te rusten, of het nou even met een kopje thee op de bank is, of het nou een wandeling is, wat het ook is, dan gaat het niet vanzelf ontstaan. Rust moet je bewust creëren. En dat werd helder op het moment toen ik daar was. Dat ik eigenlijk niet zo heel veel te doen had. Ik had een kamer met een bed, een douche, wc, een wastafel, lege muren en een bijbel in mijn kamer. En dat was het. Verder had ik niks. Geen prikkels, geen onnodige plantje, bloemetje, wat is dat, schilderijtje, helemaal niks. Ik had een kruisje op de muur, dat was het. En dat was, daar is natuurlijk over nagedacht, want dat is een ruimte om te ontprikkelen, om tot rust te komen en meer was ook niet nodig. Maar daar kon ik die rust heel goed voelen. Rust dat je niks te doen hebt en dat je mag zitten in die confrontatie en dat je mag voelen, dat je mag toelaten. Ik moet eerlijk zeggen, eerste avond vond ik ook wel pittig hoor. Ik miste gewoon heel erg mijn kinderen. En ik dacht, wat doe ik eigenlijk hier? Waarom heb ik alles en iedereen achtergelaten? Wat ben ik aan het doen? Maar toch wist ik dat het goed voor me was. Dus in die confrontatie gaan zitten, voelen, toelaten, daar gebeurt het. Maar even terug naar die les, dat rust niet vanzelf ontstaat als je het niet creëert, dat is wel een hele belangrijke. Zorg ervoor dat je op meerdere momenten op een dag een rustmoment pakt. Het hoeft geen half uur te zijn. Een minuut is ook goed. 5 minuten wandelen is ook prima. 10 minuten op de bank met een kopje thee voor je starren is ook prima. Ja? Dus rust ontstaat niet vanzelf, dat moet je creëren. Nummer 3. Nou, die telefoon, die was dus vanaf het moment 1 al weg. En weg, ook helemaal weg. Niet meer kijken, niet meer checken, niet ermee bezig zijn. En natuurlijk in mijn gedachten was ik ermee bezig. Van, hey, hebben ze nou iets gestuurd? Is er misschien thuis iets gebeurd waardoor ze mij misschien wel nodig zouden kunnen hebben? Weet ik het. Maar ik had gezegd, als er iets dringend is, dan bel je maar met het klooster. En dan kom je vast wel met mij in contact. Maar in de tussentijd hebben we geen contact. En ik zat te denken van, wauw. Het was echt wel een mentale detox, noem ik ook. Want weet je hoeveel prikkels, hoeveel meldingen en hoeveel piepjes en tipjes en weet ik het allemaal je door die telefoon elke dag binnenkrijgt. En hoe belastend dat is voor je mind, voor je hoofd, voor je brein. Want ons brein is daar echt niet voor gemaakt dat je de hele dag door al die prikkels binnenkrijgt, op een of andere manier moet kunnen verwerken, beantwoorden, reageren. weet ik het allemaal, onthouden en daar iets mee doen. Dat is mega belastend voor ons hoofd. En ik zit daar dus na te denken en ik dacht, hoe ziekmakend eigenlijk zo'n telefoon wel niet is. En natuurlijk, ik gebruik dat ook. Ik heb het ook nodig voor mijn werk. Vooral functioneel gebruik ik hem. Maar hoe vaak pakken we dat ding niet en scrollen we doelloos verder? Als jij even bewust ervan bent, hè, ik hoor zo vaak van mijn coaches van, ja, als ik even geen zin heb, dan ga ik doelloos scrollen. En dat is ook zo makkelijk. Hè? Je hebt het idee alsof je iets aan het doen bent, maar tegelijkertijd kost het je alleen maar energie. Het trekt je leeg, het geeft je niet zoveel, al die prikkels die je binnenkrijgt. Maar hoe ziekmakend zo'n apparaat ook wel niet is, dat je vervolgens dus de tijd nodig hebt om daar weer van bij te komen. Daarvoor zijn we niet van bewust. Maar als jij oplet hoeveel tijd je besteedt aan die apparaat en wat je vervolgens nodig hebt om daar weer van bij te komen, nou, dat is absurd. Dus derde les van was voor mij dat in de stilte merk je hoe fijn het is als al die prikkels weg zijn. Dus begrens jezelf met je telefoongebruik. Leg dat ding weg. Pak het niet onnodig erbij. En even 5 minuten, 10 minuten wat checken, daar heb ik het niet over. Maar waarschijnlijk herken je dat je meerdere malen op een dag minstens een half uurtje zit te scrollen op social media, andermans berichten leest, foto's bekijkt en misschien ook wel onbewust jezelf gaat vergelijken. Waar je verder niks aan hebt. Dus leg dat ding weg. Begrens jezelf. Bescherm jezelf. Van al die prikkels. Oké. Nummer 4. In de stilte hoor je je innerlijke stem nog veel luid en duidelijker. Kijk, wij hebben allemaal een stem in ons. We hebben meerdere stemmen in ons. Maar de stem die jou navigeert naar waar jij naartoe wilt. Naar je verlangens, naar je behoeftes. Behoefte om rust te nemen. Behoefte om voor jezelf te zorgen. Behoefte om misschien wel een andere richting te kiezen. Een andere baan. Een afscheid te nemen van vrienden die jou niet meer dienen. Van de contacten die heel veel van je vragen. Er is altijd een klein stemmetje in jezelf. Die jou navigeert, die jou richting wijst, die eigenlijk de koers bepaalt. Maar op een of andere manier drukken wij het weg, omdat het op dat moment niet handig is, niet helpend is. Tenminste, dat is wat wij besluiten, van nu even niet. Het komt ooit wel een keer, ergens dit jaar, misschien wel over een paar jaar. Maar in die stilte merkte ik dat kleine stemmetje in mezelf, in welke richting dan ook, over welk onderwerp dan ook, veel luider werd. Want opeens had ik geen afleiding meer. Opeens moet ik gaan zitten met dat gevoel van, wacht even, er zijn dingen waar ik niet blij om ben. En het stemmetje werd alleen maar harder en luider. Dus het is grappig hoe dat werkt, dat als jij jezelf detoxt van al die prikkels die je op dat moment niet meer in kunt schakelen. Want in mijn geval, ik had alles weggezet, uitgezet en ik was met mezelf. En verder niks anders. Dan hoor je dat stemmetje nog veel harder. Dus die lessen of die onderwerpen waar het over ging, die heb ik ook meegenomen. Nummer 5. Rust zorgt voor acceptatie. in de drukte ben je eerder in een vechtstand. He, als het, moet je eens voorstellen, als je een druk leven hebt, en dus überhaupt als je een drukke planning hebt op een dag, dan ben je aan het rennen en vliegen van hot naar her, van deze afspraak naar de ander, kinderen, boodschappen, eten, weet ik het allemaal, afspraken. Dan ben je veel meer op je hoede, dan ben je bezig met nog even snel dit, en ik moet niet te laat komen, dan ben je veel harder. En die focus is op zich helemaal prima, want je wil al die dingen gedaan hebben. Maar als je eens oplet, is er veel meer onrust in jezelf. Veel meer stress en hardheid. En alsof je in vechtstand bent. En vechtstand is misschien gesorceerd, maar je begrijpt wat ik bedoel. Je bent veel harder. Maar in rust is er veel meer acceptatie. Je hoeft niet meer te vechten. Je hoeft niet meer te rennen. Je hoeft niet meer in dat gestreste lijf vooruit te gaan. Er is veel meer acceptatie. Moet je eens opletten. Als jij in een drukke dag aan het rennen en vliegen bent, als je dat vergelijkt met een dag dat je wat mindere verplichtingen hebt in je agenda, moet je eens opletten hoe zachter, hoe meer acceptabel dat is dan in die drukke dag. Dus rust zorgt voor acceptatie. En in de drukte ben je veel meer aan het vechten als het ware. Veel meer opgejaagd gevoel. Nummer 6, er was een gastenkamer, of hoe heet het, zo'n zaaltje waar je je terug kon trekken, waar je kon zitten. Daar waren wel wat meer posters, posters vooral op de muur. En er waren meerdere van overgenomen van de Bijbel. En eentje, die vond ik heel mooi, dat was van Psalm 126, versie 5. Er stond, zij die in de tranen zaaien, zullen oogsten met gejuich. Dus zij die in tranen zaaien, zullen oogsten met gejuich. Dat was zo mooi om te zien en ook te lezen. En nou ja, ik was gewoon ontvankelijk ook op dat moment om dat toe te laten. Want ik moest denken aan al die momenten dat het moeilijk was in mijn leven. En dat ik een doel had en dat ik dat graag wilde bereiken. Zoals bijvoorbeeld met de podcast die ik spannend vond en doorzetten. Het theater-event wat ik vorig jaar had georganiseerd. Dat was allemaal natuurlijk nieuw en spannend. En dat vroeg wat van mij. Dus ik moest denken aan die momenten dat het even moeilijk was en dat ik ging doorzetten. En dat was dus inherent aan het uitspraak van zij die in tranen zaaien, zullen oogsten met gejuich. Want hoe blij was ik wel niet nadat ik dat theater-event had neergezet. Dat er zoveel mensen waren, dat het zoveel impact maakte op mij, op al die mensen. Dat er beweging was, dat er inspiratie was. Dat mensen aan het denken werden gezet. Dat gejuich als het ware aan het einde ook wel letterlijk. Dat ik dacht, wauw, wat is dit mooi. Wat is het mooi om door te zetten. Want als jij iets wil bereiken, dan kost het natuurlijk moeite. En nee, ons brein is liever lui dan moe en die wil ook die moeite niet nemen. Die vindt het spannend, die vindt het eng en het kost energie en tijd en noem het maar op. Maar hoe mooi als jij wel je verlangens serieus neemt en daar iets mee doet. Ook al kost het soms bloed, zweet en tranen. Maar de beloning die je met gejuich zal ontvangen, dat is het meer en meer dan waard. Dus wellicht heb je nog ambities, heb je nog doelen? Neem dit mee. Les nummer 6. Dat dingen moeite kosten, maar uiteindelijk word je beloond voor het werk wat je neer hebt gezet. Voor het harde werken, voor het spannend vinden en toch doen. En die neem ik trouwens ook mee voor al mijn andere ambities en verlangens en doelen die ik heb voor dit jaar en voor later. En nummer 7, dat was ook wel een mooie. Vrijdag was mooi weer en zaterdag was het bewolkt. Toen ik in het klooster was. En de dag daarna, op zondag, toen was het juist heel mooi weer. En op dat moment moest ik denken aan de dag eerder. En ik had daar later ook met iemand over. Dat we dachten van, wat mooi als het zon schijnt. En alsof je meer zin hebt, alsof je meer aan kunt. En gisteren, toen het donker was, toen het grijs was, dan voel je van binnen als het ware ook wel, ja, je kent het vast wel. Wat deprimerend, wat somber, je hebt niet zoveel zin. En wat ik opgeschreven had, er is altijd een contrast nodig. Wil je dingen helder zien? En contrast bedoel ik, omdat zondag zo zonnig was en zo mooi was, en je voelde echt de warmte van de zon, en het riep je als het ware naar buiten. Ik heb ook een hele lange en mooie wandeling gemaakt. Zorg ervoor dat ik dus ging nadenken dat die grijze dag daarvoor nodig was, kennelijk, om de dag daarna, die mooie zondag, nog beter te ervaren. Er is vaak contrast nodig om helder te zien wat je wel hebt. Als je moeilijke dagen hebt gekend en je hebt een mooie dag daarna of een plezierige dag, dan zorgt het ervoor dat je nog meer geniet van die blije en mooie dagen. Omdat je moeilijke dagen hebt gekend. En er wordt ook wel eens gezegd, ik hoorde dat laatst. De maan heeft, volgens mij was het in een podcast van iemand. De maan schijnt het mooist als het donker is. De maan is ook overdag, alleen die zien wij niet. En die schijnt het mooist als het donker is. Die zien we dan helderder. Die schijnt mooier. En dat is precies ook wat ik bedoel.
Als je door de duister gaat, zie je het licht helderder. Dat heb ik opgeschreven.
Dus ook al ervaar je soms moeilijke dagen, moeilijke tijden, of ga je nu misschien wel door een donkere tijd heen, vertrouw erop dat er ook mooiere dagen zullen komen. En alles gaat voorbij. En die donkere dagen zorgen ervoor dat je wat meer juist die mooiere dagen van waarde kunt schatten. En trek ook die lessen uit die donkere dagen, uit die donkere fase van jouw leven. Want zonder donker geen licht. Dat wil ik aan jou ook meegeven. Nou, dit waren maar 7 lessen die ik heel graag met je wilde delen. Die ik heb ervaren uit mijn kloosterverblijf. Ik geloof dat ik dit nog eens ga doen. Ik zat zelfs gisteren nog te kijken van, wanneer is weer handig om die kant op te gaan? En er zijn kennelijk meerdere kloosters. Er zijn zelfs kloosters waar nonnen nog wel actief zijn en daar wonen. Nou, voor mij maakt het niet zoveel uit. Ik hoef niet per se. Dat is voor mij geen must of zo. Maar het gaat erom dat je voor jezelf zorgt. En je hoeft niet per se naar een klooster trouwens hoor. Er zijn ook hele mooie hotels op natuurgebieden waar je prima je rust kunt bewaken en jezelf terug kunt trekken. En nou ja, op jouw manier je dag kunt indelen. Maar die me-time, jongens, die wordt alleen maar belangrijker en belangrijker. Dus ik ben blij dat ik er ervaren heb. Ik heb ook onwijs mooie reacties ook gekregen over, hier heb ik ook een post over gemaakt. De lessen nog niet gedeeld. Daar ga ik trouwens nog, ook nog een post over maken. Maar ja, het is gewoon een onwijs mooie ervaring. En geef jezelf die ervaring. Ga het zelf. Het is soms moeilijk om in woorden te beschrijven. Sommige dingen moet je echt ervaren. Dus voor mij een aanrader wat ik met jou aan jou mee zou willen geven. Ga het ervaren wat het met je doet. Vind je het niks? Nou, dan kan je prima zo weer naar huis. Maar ik denk dat in stilte, dat in rust, dat dat jou en vooral heel bewust en in je eentje. Want vaak als je weggaat ben je waarschijnlijk met iemand anders. Ben je toch weer, hè, het is een andere vibe. En nee, het is heel anders. Zo'n stilte-retraite is heel wat anders dan. Dus je praat natuurlijk ook niet met iemand. Je bent volledig met jezelf bezig. Is heel anders dan als je met iemand weggaat. Nou, dit wou ik aan jou meegeven. Ik ben onwijs dankbaar. En toen ik terug was naar huis, ik had ze gemist. En mijn gezin had ook mij gemist. En ze waren ook super blij dat ik weer terug was. En weet je, het is ook gewoon goed voor. Dat is misschien wel de achtste bonusles. Het is ook goed voor je familie dat zij ook ervaren hoe het is met jou, zonder jou. En zo zie je mekaars waarde nog veel meer. Dus zorg goed voor jezelf en zorg ervoor dat je ook op die manier een voorbeeld bent voor
de mensen in je omgeving.
Op die manier geef je ook een boodschap af en laat je zien hoe belangrijk het is om goed voor jezelf te zorgen. Voor mij was het een overwinning om een gezin zo alleen achter te laten. Aan de andere kant, het gaat ook vaak gewoon goed. Wat zou er mis kunnen gaan? En bovendien, als er wat is, is er ook altijd wel weer een oplossing. En komt het ook gewoon goed. Nou, dit was even wat ik met je wilde delen. Ik hoop dat je het inspirerend en waardevol vindt. Ga het zelf ervaren. Hopelijk heb ik je aangezet. En ik zou het leuk vinden als jij mij laat weten wat je uit deze aflevering hebt gehaald. En of je misschien ook wel aan het denken bent gezet om misschien zo'n verblijf te gaan boeken voor jezelf. Onwijs leuk als je het maar me laat weten. En deel het. Als deze aflevering wellicht ook interessant zou kunnen zijn in je omgeving, deel het. Want op die manier kunnen we ervoor zorgen dat meer mensen bewust worden en meer leiderschap gaan pakken over hun leven. Hey, super bedankt voor het luisteren en ik spreek je bij de volgende aflevering. Doei doei!
Wat super leuk dat je geluisterd hebt. Vond je deze aflevering waardevol? Geef me dan een review en abonneer je op de podcast. Zo krijg je automatisch een melding als ik weer een nieuwe aflevering voor je klaar heb gezet. En is de podcast beter vindbaar? Waardoor ik meer mensen kan inspireren en motiveren om de leider te worden van hun eigen leven. Wil jij meer inspiratie? Volg me dan op de bekende social media kanalen. En download mijn gratis e-book via mijn website www.greenpetcoaching.nl. Super, dankjewel alvast en tot de volgende keer!